Zo, allemaal een hele goede morgen gewenst van mijn kant. Ik wil graag Gods woord met jullie openslaan. En ik wil de komende periode dat ik hier ben, regelmatig de kleinere profeten doornemen met u. En ik begin met een van de oudsten, of hoe je het ook noemen wil, Jona. Ik wil er graag twee keer over spreken vanmorgen. En in december, 16 december, hoop ik hier ook te zijn. Vanmorgen de eerste twee hoofdstukken en dan in december de laatste twee hoofdstukken. Nu gaat het over Jona's vlucht en de volgende keer over Jona's zucht. Maar nu over Jona's vlucht. Ik wil lezen inleidend hoofdstuk 1 van Jona. Hoofdstuk 2 zullen we straks tussendoor wel een paar dingen uitlezen. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen ieder tot zijn God. Zij wierpen de lading die in het schip was, in de zee, om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons toch waar dit onheil, door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? En hij zei tegen hen, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God van de hemel die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden die mannen zeer bevreesd. En ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. En ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen, pak me op, werp me in de zee, dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat de zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge, maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden, och, Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Heere, doet zoals het u behaagd heeft. Daar pakten ze Jona op en wierp hem in de zee en de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Ze brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. En toen bad Jona tot de Heere, zei God vanuit het binnenste van de vis. En hij zeide, nou dat gebed, die psalm zullen we later nog tegenkomen. Tot zover. Geliefde broeders en zusters, vrienden hier vanmorgen in Sliedrecht. Mensen ook tegenwoordig kunnen op de vlucht zijn voor van alles en nog wat. Mensen kunnen vluchten in een heleboel dingen. Als je een tegenslag hebt te verwerken, of een teleurstelling moet doorstaan, dan kun je gemakkelijk op de vlucht gaan. Mensen vluchten in hun werk. Mensen vluchten in verslaving. Mensen vluchten in snoepen. Maakt niet uit. Drugs, seks, alle mogelijke dingen die de pijn maar kunnen verdoven, die we niet onder ogen willen zien. En ook als gelovigen kunnen we toch ook op bepaalde momenten vluchtgedrag vertonen. We zien dat hier ook bij Jona. Ik was ruim een week geleden erg getroffen door een gedeelte wat ik las in het Algemeen Dagblad, wat ik bij de apotheek zag liggen, over een collectieve zelfmoord. Ik had er niet van gehoord. Ik lees u een klein stukje daaruit voor. Ook een vlucht. Een tweeling die maandag met een vriend dood in een Utrechtse studentenwoning werd gevonden, had volgens vrienden nog maar 7 jaar te leven. Zij leden aan een zeldzame spierziekte en zouden vermoedelijk niet ouder worden dan 40 jaar. Voordat ze lichamelijk nog verder zouden aftakelen, stapten Paul en Sander met hun vriendin Marit uit het leven. Hun vriend Jan van der Wart uit Eemnes zag hoe de eeneiige tweeling worstelde met het leven. Nadat de dokters 13 jaar geleden een ongeneeslijk en zeldzame spierziekte bij hen hadden vastgesteld. Een week voor hun overlijden was hij nog bij ze op bezoek. Ze wilden wel genieten van het leven, maar hun lichaam werkte niet meer mee. Daar werden ze heel depressief van. Dat Paul en Sander zondag uit het leven stapten, is voor nabestaanden een grote schok. Maar hun vriend Van der Wart kan het zich goed voorstellen. Het is een harde klap voor ons, maar ik heb respect voor de keus die ze hebben gemaakt. Als je nog maar een paar jaar hebt te leven, wat heb je hier dan nog? Hier, in het hier en nu. Zonder te denken over het daar en straks. Wat bij veel mensen al lang niet meer in beeld is, die hier in Nederland nog leven. Dat pakte me en dat raakte me toch wel diep. Dat deze jonge mensen van 33 jaar, een eigen tweeling, dat die niet een andere uitweg meer zagen dan de dood. En hun vriendin Marit was solidair. Met z'n drieën stapten ze gezamenlijk uit het leven. Wat een trieste, trieste zaak en wat een diep drama. Een vlucht. Weg van alle problemen, weg van alle zorgen. Dat ze niet meer in de ogen durven kijken en ook geen rekening houden met het daar en straks, want dat was bij hun niet meer in beeld, jammer genoeg. Jona vlucht ook. Hij krijgt een duidelijke opdracht van God en hij ziet dat niet zitten. Er zijn verschillende redenen voor, we zullen er straks ook enkele van zien. Nu, Jona is op zichzelf een vrij unieke profeet, eigenlijk de eerste in de rij van 12 zogenaamd kleine profeten. Ze zijn niet klein omdat ze klein waren of kleine dingen hebben gedaan of kleine dingen hebben gezegd. Maar ze zijn klein omdat ze naar verhouding niet zoveel hebben nagelaten in een boek. Ze hebben niet zoveel gezegd of minder gezegd dan de grote profeten Jesaja, Jeremia, Ezekiel en Daniel. We kennen de 12 kleine profeten. Jona is eigenlijk de eerste in die rij. 3 naar de 10 stammen van Israël. Dan krijg je er 6 naar de 2 stammen van Juda, zoals we ze noemen. En dan krijg je er nog 3 tijdens de ballingschap. Jona is de eerste in die rij. Ruwweg kun je zeggen rond 800 voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. En Jona is om meerdere redenen, eigenlijk 3 redenen uniek. Want Jona is meer een profeet door wat hij is en wat hij doet of niet doet, dan door wat hij zegt. Hij zegt bijna niks. Hij heeft niet veel gezegd, Jona. Dat is hij eigenlijk uniek, want andere profeten zeggen veel. Jona heeft bijna geen woord nagelaten. Ja, een psalm, hoofdstuk 2 zullen we straks kijken. En die paar armzalige woorden in Nineveh. En een grammofoonplaat die hij afdraaide. Nog 30 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. Meer heeft hij niet gezegd. Dat was alles eigenlijk. En een paar woorden tot de Heere God in die laatste hoofdstukken. Maar hij heeft weinig nagelaten. Een man van weinig woorden, maar zijn daden spreken boekdelen. En die zijn ook profetisch, want Jona's ongehoorzaamheid is eigenlijk een beeld van de ongehoorzaamheid van Israël in die dagen. Jona in zichzelf houdt hen een spiegel voor. Kijk eens even, zo zijn jullie allemaal met elkaar. Ongehoorzaam, weglopen bij God, God de rug toekeren, wel genieten van zijn zegeningen, maar hemzelf niet willen erkennen en niet willen danken en aanbidden. Een klap in zijn gezicht. Dus het boek Jona dramatiseert eigenlijk de droevige geestelijke status van het volk van Israël in die dagen. Tweede, Jona is de enige profeet waarvan geschreven staat dat hij echt wegliep bij God. Weg van God vandaan. De andere profeten hebben moeilijke tijden meegemaakt, maar geen van de andere profeten lezen we van dat ze wegliepen bij God. Jona is daarin uniek. Hij gaat werkelijk ver, zo ver mogelijk weg bij God vandaan. En van de opdracht, hij moet naar het oosten, naar Nineveh, 880 kilometer ten noordoosten van Jeruzalem, gaat precies de tegenovergestelde kant op. Weg, weg, weg van de Here en van de opdracht die hij mij geeft. Dus Jona staat niet bekend om zijn vroomheid, maar om zijn hardnekkigheid en zijn halfstarrigheid. En daarin is hij ook weer een voorbeeld, en zijn koppigheid, voor het huis van Israël. Die was hard van hart, hardnekkig. Dat wil zeggen, je wil je niet buigen. Die nek is hard, die is stijf, die staat omhoog, die is trots, hoogmoedig. Die wil niet buigen voor God. Dat is een kenmerk van de onbekeerde mens. Dat is het kenmerk van ons vlees, van onze oude natuur. Die wil niet buigen, die wil die nek niet buigen voor God en erkennen dat ze zijn vergeving en zijn hulp nodig heeft. Dag in, dag uit. Exodus 32, vers 9. Daar zegt God al via Mozes: ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Een hardnekkig volk. En de hele woestijntocht heeft dat ook aangetoond. In de derde plaats is Jona de enige profeet, volgens de gegevens die wij hebben in de schrift, die zich niet heeft verootmoedigd voor God. De andere profeten wel. En andere grote mannen wel, zoals David, Mozes, Abraham, Jacob, Elia en de andere profeten. Die hebben het moeilijk gehad. Die hebben zelfs hun eigen geboortedag vervloekt, zoals Jeremia. Maar kwamen toch altijd weer terug bij God en verootmoedigden zich, bogen voor God en erkenden hun fout en hun schuld. Bij Jona zien we dat niet. Hij blijft eigenlijk trots en hardnekkig. Hij blijft eigenlijk God kwalijk nemen wat hij hem aandoet. Tot op het laatste moment. Daarin is Jona ook uniek. Voor Jona is er geen oplossing. En zo ook voor Israël niet in het Oude Testament. Eigenlijk is Jona een van de eerste profeten. En dat boek schreeuwt, schreeuwt, schreeuwt om Jezus Christus. Kom, verlos ons en bevrijd ons van onszelf. We kunnen het niet en eigenlijk willen we het ook niet eens. Daarom werd dit boek ook gelezen op de Grote Verzoendag en wordt het nog. Jona is het boek wat op de Grote Verzoendag, Yom Kippur, wordt gelezen in de synagoge. Als een spiegel waarin je moet kijken om te zien hoe hardnekkig en koppig en eigenwijs een mens van nature is. Lees het en zie jezelf erin. Dat is de bedoeling van deze profetische boodschap via Jona. Sorry. Jona, zijn naam betekent duif. Dan zou je wat anders verwachten. Duif, symbool van de vrede, symbool van de Heilige Geest, die ons brengt bij God, die ons Gods wil leert verstaan en leert doen. Duif, uit Amittai kwam hij, dat betekent waarheid, hij was een zoon van Amittai, hij was zijn vader, dat betekent waarheidsgetrouw, dat beloofde een heleboel goeds. Hij kwam uit Gathhefer, een plaats ten noordoosten van Nazareth. Hij moest naar Nineveh. Ik moet toch wat vertellen over dat Assyrische Rijk. Nineveh was de hoofdstad van Assyrië. Een groot wereldrijk, wat in die dagen al heel lang bestond, want het heeft meer dan 1000 jaar de macht over de wereld gehad. Het was een barbaars rijk. Het was een rijk dat huis hield overal waar ze kwamen en geweldig veel sporen naliet van ellende en verdriet. En van dood en verderf. Vanaf 1900 tot 700, 600 voor Christus heeft dat Assyrische Rijk eigenlijk de macht gehad. En 3 perioden dat het heel sterk aanwezig was. En ook nu. Nineveh lag in het noordwesten van Irak, dichtbij Mosul en Tigrit, de plaats waar Saddam Hussein vandaan komt. Daar was Nineveh gevestigd. Een grote, onneembare stad. Assyrië was een groot militaire macht. Een soort derde rijk van Hitler. Daar kun je het een beetje mee vergelijken. Dus, dat was niet een plek waarnaar je gelijk toeging. Een oorlogzuchtige roofstaat. Nineveh had 5 muren en 3 kanalen ertussendoor. Onneembare vesting, ten diepste. Gesticht door Nimrod. In Genesis 10 vers 11 kom je niet tegen. Dat was de eerste machthebber op aarde. Hij was de stichter van deze stad die later uitgroeide tot een geweldige grote macht. Ik lees een kort stukje uit een verslag van een Assyrische koning, wat hij allemaal deed als hij zijn vijand overwon. Dan kunnen we ons een klein beetje indenken hoe Jona tegenover deze opdracht stond. 3000 gevangenen verbrandde ik met vuur. Hun lichamen maakte ik tot vurige pilaren. Hun gouverneur had ik gevild en zijn huid op de stadsmuren uitgespreid. Van sommigen hakte ik de vingers, handen en neuzen af en van velen stak ik de ogen uit. Ik vormde een pilaar van hoofden tegen de stadspoort en 700 mannen spietste ik op speren. Dat was heel normaal in die tijd. Nou, geen wonder dat Jona niet zoveel zin had om daar naartoe te gaan. Ik denk u en ik, we zouden ook niet hardlopen om ons deze mensen te begeven. Maar het is merkwaardig dat dat niet de hoofdreden is van Jona om niet te gaan. Want in hoofdstuk 4, vers 2, en daar komen we later nog op terug, maar ik wil het nu toch wel even noemen, zegt hij in zijn gebed tot de Heer: ach Heere, waren dit niet mijn woorden toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsus te vluchten, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijke goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Hij vluchtte eigenlijk niet omdat hij bang was voor die Assyrische macht en hun geweld, maar merkwaardig, hij vluchtte omdat hij wist dat God genadig en barmhartig en goede tieren was. Hij kende God te goed. En hij wist, als ik die boodschap breng daar in die stad en ze bekeren zich, dan doet God het niet. En ik wil nou eenmaal dat de vuur uit de hemel komt, dat die hele roofmachine in 1 keer van die aarde wordt weggeveegd. Dat wil ik. Ik wil niet liever dat die staat bestaat en dat die mensen nog meer op deze aarde van God, die schepping van God, kunnen vernietigen en mensenlevens kapot kunnen maken. Ik hou het voor gezien. Dat was in diepste in het hart van Jona. Geen enkele vorm van vergevingsgezindheid. Dat was zijn probleem. En dat is mijn en dat is ons probleem. Als wij van nature doen wat we doen, dan vertikken wij het ook om de naaste te vergeven. Of niet soms? Het is dankzij Jezus Christus, dankzij Gods ingrijpen in ons leven, dat wij in staat zijn om onze naaste te vergeven zoals God ons heeft vergeven. En op geen enkele andere grond. Jona vlucht. Hij gaat weg. Dan zien we in de eerste plaats Jona en de storm, hoofdstuk 1. En dan Jona en zijn schreeuw in hoofdstuk 2. Ik heb al gezegd, Jona wordt gelezen op Yom Kippur, de grote verzoendag. Om de Israëliër voor het oog te schilderen hoe eigenwijs wij mensen als van nature zijn. En Jona is een type van het volk van Israël. Allebei faalden zij om Gods getuigenis in deze wereld te brengen. Israël faalde, Jona faalde. Ze konden het niet, ze wilden het niet. Drie keer staat er in hoofdstuk 1, vers 3 en vers 10... dat Jona ging weg van het aangezicht van de Heer. En dan keer je God de rug toe. God die je heeft geschapen. God die je barmhartigheid bewijst. God die je lief heeft. God die je wil helpen en zijn hulp aanbiedt. Je keert hem de rug toe. Dat is pijnlijk voor hem. Maar hoe vaak doen wij het ook niet? Zonder het soms zelf te beseffen. Dat we toch in eigen kracht doen. Dingen. Als God zegt, ik wil je helpen. Hier is mijn hulp. Pak het dan toch op. Laat ik het nou doen. Wees niet zo eigenwijs. En doe het zelf niet. Alsjeblieft. Ook drie keer staat er in dit hoofdstuk alweer dat Jona afdaalde. Of afdaalde naar Jaffo. Afdaalde in het schip. Hij daalde steeds dieper af. Als je God de rug toekeert, dan daal je af. Dan zak je weg. En hij viel in een diepe slaap. Hij wilde het ook niet meer weten. Onbruikbaar voor de Heer. Ook niet gelukkig in jezelf. Natuurlijk niet, dat kan niet anders. Beide, zowel Jona als Israël, hadden een grote afkeer van de heidenen. Ze vluchtten in zelfrechtvaardiging. Ze vluchtten in schijnheiligheid. Dat is typisch. De mens zonder God, de vleeslijke mens. Nou, wat waren Jona's zonden? Zeven stuks. Zeven gebreken had Jona hier ten voeten uit. En daarin herkennen we ook iets van onszelf, denk ik. In de eerste plaats, een gebrek aan gebed. We lezen nergens in het begin dat Jona bidt. Later wel, maar hier niet. Hij bidt nergens. Hij vluchtte niet in het gebed tot God. Hij vluchtte weg van God. Dat is ook soms onze fout. Of we zijn te moe. Of we zijn te lui. We bidden niet. Het komt ons beter uit. Dan vluchten we liever ergens anders in. En keren God de rug toe. Terwijl hij klaar staat om te helpen. Dat is het eerste, gebrek aan gebed. Tweede is gebrek aan blijdschap en dankzegging. Het is helemaal verdwenen bij Jona. Ja, natuurlijk. Als je God de rug toekeert, dan vermoord je elke vorm van blijdschap en dankbaarheid. En dan ben je een ontevreden mens. We zien de legio van dit soort mensen rondlopen in onze maatschappij. Wat hebben we het nog goed, lieve mensen, ook in deze crisis. En wat zijn mensen ondankbaar en ontevreden. Het is gewoon verschrikkelijk. Ik schaam me voor mijn leeftijdgenoten. Die het zo goed hebben gehad en het nog goed hebben. En diep, diep ontevreden zijn. En niet anders kunnen dan maar mopperen op alle mogelijke manieren. Gebrek aan blijdschap en dankzegging. Derde, gebrek aan waardering voor het leven. Hij heeft een doodswens. Hij wil slapen, hij wil weg zijn, hij wil eigenlijk dood zijn. Gebrek aan waardering voor het leven dat notabene God hem gegeven had. Een geschenk wat je dan zomaar wegwerpt. Dat kan niet. De vierde plaats, gebrek aan gevoeligheid met betrekking tot de zonde in zijn eigen leven. Hij voelde de zonde die hij deed ten opzichte van God. Daar had hij geen antenne meer voor. Het deed hem niet zoveel meer. Hij kon slapen, heel rustig en diep slapen. Dat is een veegteken. En daaraan verbonden vijf, gebrek aan gevoeligheid met betrekking tot de gevolgen van zijn zonde voor anderen. Want hij bracht die mensen op het schip door zijn eigen zonde, maar mooi in levensgevaar. Dat gevoel was er ook helemaal niet meer. Ik laad anderen op met problemen die eigenlijk alleen door mij gedragen moeten worden. De zesde plaats, gebrek aan bewogenheid voor anderen. Geen enkele vorm van bewogenheid voor de andere mensen meer. De heidenen had hij niet lief, die mensen op het schip kon hem ook niet veel schelen. En tenslotte, gebrek zeven, gebrek aan gehoorzaamheid met betrekking tot Gods duidelijke geboden. God had hem een duidelijk gebod gegeven en hij sloeg dat helemaal in de wind. Maar de wind kwam wel. En hoe? Als een geweldige storm werd hij toch wakker geschud door de kapitein die zei, roep ook jouw God aan, want onze goden kunnen niet helpen. Er is hier iets aan de hand waar we geen vat op hebben. Vertel je verhaal alsjeblieft, ben jij degene? En hij was degene. Overboord met die man. Ze willen het niet, maar het moet wel. Het is de enige kans om te overleven. En een potvis slikt hem op en Jona zit 3 dagen, 3 nachten in het binnenste van de vis. Daar komt hij een beetje tot bezinning. Komt er zo op terug. Maar Jona 1 herinnert ons eraan dat God is niet geïnteresseerd in onze ras of onze oorsprong of onze bezigheden of wat wij ook doen. Maar datgene wat wij namens hem weten en wat wij opgedragen krijgen. Jona en Jezus, Matthäus 12 vers 40, waar Jezus het voorbeeld van Jona aanhaalt. 3 dagen en 3 nachten in het buik van de vis, zo zal Jezus ook 3 dagen en 3 nachten in de aarde zijn. Daarin is Jona een voorbeeld van de Heer Jezus. Jona 1 geeft eigenlijk ook vandaag aan de dag voor u en mij onze waarschuwing tegen een gemakzuchtige geestelijke manier van leven. Gemakzuchtig geestelijk leven, dat kan ons makkelijk te pakken krijgen. Dan nog even Jona 2. Jona en zijn schreeuw, een soort psalm wat hij bidt in de buik van de vis. Het moet toch merkwaardig geweest zijn dat Jona het water om zich heen ineens ergens in de innige wand van een vis kwam, in de maag van een potvis. Die is ruim genoeg om daarin te leven. En daar zat hij. Of hing hij, of weet ik veel. In ieder geval, hij zat daar ergens. En hij komt tot zichzelf. En dan riep hij, en dan zegt hij, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, hoofdstuk 2, vers 1. En hij antwoordde mij, uit de schoot van het graf riep ik om hulp, u hoorde mijn stem. Een soort doodservaring was dat voor Jona. Maar God was hem barmhartig en hij mocht toch weer terugkomen uit de dood. Hij kreeg een herkansing. En daarin zag hij iets van Gods grootheid en barmhartigheid die hij al kende vooraf, want dat zei hij in hoofdstuk 4, ik wist al dat ik als ik naar Nineve ging, dat u zo zou zijn zoals u bent. Want u verandert niet. Nou, als we al even deze psalm, deze schreeuw, dit gebed van Jona analyseren, en we hebben daar niet alle tijd voor, maar ik noem u een paar punten, dan zien we eigenlijk dat dit ook een psalm is die heel erg om Jona draait. Die heel erg egocentrisch is. In de eerste plaats, hij gebruikt wel dezelfde termen van redding, God redt. Maar moet je eens kijken hoe vaak hij het woordje ik gebruikt. Het is ongelooflijk. Ik zei, verstoten ben ik, vers 4, en voor uw ogen toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigt mijn leven, de water omving mij. Hij komt eigenlijk niet tot het aanbidden van God, wat in veel psalmen gelukkig wel gebeurt. Hij blijft haken en steken in zichzelf en in zijn eigen leven en in zijn eigen redding. Hij ontvangt de zegen van God wel, maar de zegenaar die hem zegent, komt eigenlijk niet in de spotlight te staan. En dat is eigenlijk wel de bedoeling. De psalm is erg egocentrisch. Jona zelf staat centraal. En het openbaart nog steeds de afkeer van de heiden. Wie, vers 8 zegt, wie niet de geafgoden vereren, verlaat hem die een goede tieren is. Maar ik met dankzegging zal u offers brengen. Ik ben anders, heren. Dus zet hij zich weer af tegenover de heidenen. Deze psalm bevat geen enkele vorm van berouw en inkeer. Ik ben eigenwijs geweest. Ik ben gevlucht. Heren, vergeef me alsjeblieft dat ik u de rug heb toegekeerd. Lezen we niet in deze schreeuw van Jona. Dat blijkt later wel uit zijn gedrag in hoofdstuk 3 en 4 tegenover de Heere God. Want hij neemt God een heleboel dingen kwalijk daarna. Zijn hart is niet veranderd. Ik wil graag besluiten met enkele tegenstellingen te noemen tussen Jona en de Heer Jezus. Er zijn grote verschillen tussen die twee. Jona's ongehoorzaamheid en vlucht brachten Jona in de problemen. De storm. Nou, wat bracht de Heer Jezus in de problemen? Dat was het tegenovergestelde van Jona. Niet zijn ongehoorzaam, maar zijn gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid en de toewijding van de Heer Jezus brachten hem in de problemen. Jona's ongehoorzaamheid bracht hem in de problemen. Nou, dat is ook onze redding en ons toeverlaat, Jezus Christus. Wij zijn ten diepste als Jona. Jezus komt daar en brengt zichzelf gigantisch in de problemen door aan Gods wil en Gods wet, Gods woord vast te houden en te doen wat God van hem vraagt. Nou, dat is ook mijn redding. En niets anders. Jezus is mijn toevlucht, mijn toeverlaat en mijn redding. Ten alle tijden. Ook als ik het moeilijk heb. Ook als ik gevlucht ben. Ook als ik even niet naar God wil luisteren. Dan is Jezus toch mijn redding. En blijft klaarstaan om mij op te vangen. In de tweede plaats. Jona deed met grote tegenzin daarna wat God hem opdroeg. Hij liep dan wel naar Nineveh, maar met lood in zijn schoenen en hij had er helemaal geen zin in. Het moest. Nou, oké, dan moet het maar. De Heer Jezus deed met volle overgave, met heel zijn hart en met veel blijdschap wat God hem opdroeg. Ook al kostte hem dat alles, maar dan ook alles. Dan zie je het grote verschil tussen de mens van nature en Jezus Christus, de man, totaal naar Gods hart. Nou, dat is ook weer mijn redding. Gelukkig mag ik daarop zien en mag ik me daaraan optrekken. En wil Gods geest dat ook wat meer in mij tot uitdrukking brengen. Dat ik met blijdschap de weg ga die God mij wijst, ook al is die zwaar, smal en gaat die omhoog. Derde plaats, laatste. Jona kende geen enkele liefde voor zondaars en heidenen. Maar dan ook helemaal niks. Kon hem helemaal geen zier schelen. Die hele stad mocht in één keer weggevaagd worden. Natuurlijk hadden ze het verdiend. Maar Jona was vergeten dat hij dat ook verdiend had. Allemaal verdienen we de eeuwige dood. Allemaal moeten we van genade leven. Niemand uitgezonderd. En Jezus Christus, als we hem zien en van hem lezen, dan zien we dat zijn hart overstroomt van liefde voor zondaars. Hij heeft altijd een woord voor een zondaar klaar. Jona, niets. Jezus, alles. Groot verschil. Groot contrast. En daarin mag ik ook weer in de les banken bij de Heer Jezus zitten en leren de zondaren lief te hebben. Want ik moet ook elke dag van genade leven, toch? Dat vergeten we wel eens wanneer we wat langer op de weg zijn. En denken dat we wat meer voor hebben bij God. Omdat we wat in de weegschaal hebben neergelegd aan de andere kant. Maar vergeet het maar. Er ligt niks van ons op die weegschaal. Alles van Jezus Christus, niets van ons. Wij moeten leven puur van genade. Bent u op de vlucht nog? Voor wat dan ook? Bent u misschien wel ergens ingevlucht deze laatste weken, deze laatste dagen? Kom, keer terug. Ga naar de Heer Jezus toe. In hem vind je alleen rust en vrede, vergeving en genade, alles wat je nodig hebt. Matteüs 11, 28, kom dan toch bij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Jona, vlucht. Weg van het aangezicht van de Heer. Hij komt terug. Maar nog niet zoals het zou moeten. Dat zou God hem nog moeten leren. Hij wil het ook u en mij leren. De Heer, zegene zijn woord aan u en mijn hart. En leren ons in die spiegel te kijken van het woord van God en de conclusies te trekken ook voor ons eigen leven. Halleluja. Amen. Samen de Heer danken. Heer onze God, wat kent u ons toch door en door. En we danken u zo voor uw woord. Dat als een spiegel voor ons fungeert. Daar zien we onszelf in, heren. In onze oude natuur, in ons mens zijn, in ons vergankelijk zijn. In onze koppigheid en hardnekkigheid en ongehoorzaamheid. Maar gelukkig is daar die andere foto, die perfecte foto van de Heer Jezus Christus. Waarin we uw genade, uw vergeving, uw trouw zien. Uw goede tierenheid, uw gerechtigheid en al uw karakter trekken.
Dank u wel dat u ons aanziet als we Jezus Christus kennen in hem. En dat die foto als het ware over die mislukte foto van onszelf wordt geschoven. En u ons ziet als Jezus Christus. Wonder boven wonder. Wat is dat toch geweldig. We danken u, we prijzen u en we loven uw naam daarvoor. Help ons om dat voor ogen te houden. Elke keer weer opnieuw. Ook als er moeite is en strijd, als er druk is in ons leven. Als we dreigen weg te lopen bij u, Heer. En zeggen, Heer, het hoeft voor mij eigenlijk even niet. Leer ons dan ook terug te komen bij u met een hart wat zich heeft verootmoedigd. Wat klein is voor u. Wat u dan ook weer optimaal kunt gebruiken. Ga ons voor deze week, Heer, en leid ons aan uw hand. Heer Jezus Christus, verheerlijk uw naam en geef ons veel liefde voor de mensen om ons heen die er maar op los leven en u niet welgevallig zijn, maar toch ook wel het voorwerp zijn van uw liefde. We eren u en prijzen uw naam daarvoor. Halleluja. Amen.